Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 121, eerste vers. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Vanmiddag uit 2 Korinthe 2. Maar vooraf doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld in christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 5 en 6, waarna we samen zingen uit Psalm 48, vers 6.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 5 en 6. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heiligen Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen soms wijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt met het onveranderlijk voornemen der verkiezing den Heilige Geest van den zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg en laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Is uit 2 Korinthe 2. Maar ik heb dit bij mijnzelven voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken, dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degenen van welken ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb ulieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft mij niet bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, ulieden allen. Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al de overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde, daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hem genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons allentijd doet triomferen in Christus, en den reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit God en de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus.
gemeente, dan gaan we met elkaar zingen uit Psalm 19, het vierde en het vijfde vers. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het onderwijs en de gezondheidszorg in Papua. En de tweede rondgang is voor de kerk en de deurcollecte aan het einde van de dienst is bestemd voor de emerituskas. Dan zingen we met elkaar Psalm 19, vers 4 en 5.
Thank you.
gemeente. De Griekse havenstad Korinthe heeft in de tijd van het Nieuwe Testament een internationale betekenis. Het is de doorvoerhaven en overslaghaven van de oudheid. Je zou Korinthe qua betekenis kunnen vergelijken met Rotterdam, de havenstad van Nederland van vandaag. Op zijn tweede zendingsreis is de apostel Paulus 1,5 jaar in deze havenstad geweest. En hij heeft daar het evangelie gepredikt aan de heidenen. Bij die taak is hij door de Heere Jezus bijzonder bemoedigd. Immers, in de nacht verscheen Christus aan hem met deze woorden: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En dat woord is in vervulling gegaan. Er is een bloeiende gemeente ontstaan. Deze gemeente heeft een bijzonder grote plaats in het hart van de apostel ingenomen, ook nadat de apostel de havenstad had verlaten. Maar toen kwam er een periode met allerlei moeilijkheden die het gemeenteleven teisterden. De gemeente raakte verdeeld in 4 groepen. Er was een Apollosgroep, een Petrusgroep, een Paulusgroep en een Christusgroep. De dwaalleer stak de kop op. Mensen drongen de gemeente binnen die zeiden dat Christus uit de doden is opgestaan, dat is waar, maar dat was een uitzondering. Er zal nu niemand meer uit het graf worden opgewekt. Anderen meenden dat het christelijk geloof best te combineren was met de losbandige levenspatronen van de heidenen in de havenstad. Bij het avondmaal ontstonden allerlei misstanden en daarom heeft Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs deze gemeente bestraft en indringend onderwezen. Maar de gemeente trok er zich in het algemeen bezien niets van aan. Men volhardde in het kwade. In 2 Korinthe 2, dat ons is voorgelezen, staat een aanwijzing dat Paulus daarom deze gemeente nog een keer persoonlijk heeft bezocht om ieder te waarschuwen. Maar hij heeft dat bezoek moeten afbreken. Er was een man in de gemeente die met name de apostel bijzonder bedroefde door hem te belasteren. Waarschijnlijk heeft hij de waarheid van het apostelschap van Paulus in twijfel getrokken. En wat doet de gemeente? Die plaatst zich achter die ene man. En toen is Paulus heen gegaan. En daarna heeft hij onder tranen een zeer scherpe, maar liefdevolle brief aan de gemeente geschreven. En daarin vroeg hij om een duidelijke keuze en om de bestraffing van de man die zijn apostelschap had belasterd. Die brief staat bekend als de zogenaamde tranenbrief, waarover we hebben horen lezen in hoofdstuk 2, vers 4. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik overvloediglijk tot u heb. Deze tranenbrief is ons niet meer bekend. De brief zelf is verloren gegaan. Maar de uitwerking van de brief wordt in de voor ons tweede brief aan de gemeente van Korinthe beschreven. De Heere heeft die tranenbrief willen gebruiken tot waarachtige bekering van velen in de gemeente. We staan daar samen met Gods hulp nader bij stil, naar aanleiding van de tekst die u vindt in 2 Korinthe 7, vers 10a. En daar lezen we: want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Deze tekst die spreekt over de vernieuwing van onze gezindheid of de ware bekering. En we stellen dan 3 punten aan de orde. Ten eerste een bijzondere droefheid. Ten tweede een fundamentele omkeer. En ten derde een heerlijk gevolg. Dus als eerste een bijzondere droefheid. Als tweede een fundamentele omkeer. En als derde een heerlijk gevolg. Een bijzondere droefheid. Paulus heeft waarschijnlijk zijn tranenbrief naar Korinthe laten brengen door Titus, een christen uit de heidenen en een zeer geliefde medewerker van de apostel. Het is ook mogelijk dat hij Titus na de verzending van de brief naar Korinthe heeft gezonden om de uitwerking van het schrijven in de gemeente na te gaan. De apostel is in grote spanning Titus tegemoet gereisd. Maar als hij in Macedonië aankomt, is zijn medewerker nog niet uit Korinthe teruggekeerd. We lezen daarover in het 5e vers van hoofdstuk 7. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd en van binnen vrees. Van buiten was strijd. De heidenen en de joden maakten de gemeente waarin de apostel verbleef buitengewoon moeilijk door hun vijandschap en discriminatie. Maar de vrees die hij van binnen meedraagt geldt met name de afloop in Korinthe. Want van Paulus willen de Korintiërs immers niets meer weten. Ze aanvaarden zijn apostelschap niet eens meer. Dat heeft Paulus veel verdriet gedaan. Ze verwerpen niet alleen hem, maar in hem verwerpen zij de Christus die hem gezonden heeft. Zullen de Korintiërs in deze dwaling volharden? Eindelijk arriveert Titus uit Korinthe. Op een afgesproken punt nemen we aan in Macedonië. Hij arriveert met een bijzonder goede tijding die in hoofdstuk 7 te vinden is in vers 6 en 7. Door God, die de nederigen vertroost heeft, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Hier staat het heel duidelijk. De Heere heeft een zeer scherpe en liefdevolle tranenbrief willen zegenen tot bekering. De Korintiërs hebben zich na het horen, lezen van de brief verootmoedigd vanwege hun zondige gedrag. En nu verlangen ze weer naar de komst van de apostel. Nu klagen zij zichzelf aan bij de Heere over het bedreven kwaad en het leed dat ze Paulus hebben aangedaan. Ze ijveren nu weer voor hem. Ze getroosten zich inspanningen om het gemeenteleven waaraan zoveel mankeert te formeren. Wat is de apostel blij als hij die vertroostende boodschap van Titus hoort? Eigenlijk staat er in vers 8 en 9 in de oorspronkelijke tekst geen normale zinnen. De zinnen zijn heel stoterig. Paulus is door diepe ontroering aangegrepen. En die ontroering vertolkt zich in afgebroken zinnen. Hij heeft het onweerstaanbare werk in Korinthe mogen opmerken. En daarom zegt hij in vers 9, nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest na God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. De betekenis van deze droefheid naar God werkt de apostel verder uit in onze tekst. Want wat in een heel bijzondere situatie in Korinthe is gebeurd, is ook kenmerkend voor alle geestelijk leven. Wat in Korinthe in een bijzondere omstandigheden is gebeurd, blijft van het grootste belang voor gemeenteleden en ambtsdragers van alle tijden. Daarom begint onze tekst ook met het woordje want. Dat duidt de algehele betekenis van de boodschap aan. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God. Het gaat niet om een gewone droefheid, zoals je die in het leven van elke dag tegenkomt. Wat een verdriet kan ons aangrijpen bij het verlies van een vader of een moeder. Hoe groot is het verdriet dat ons hart doortrekt als de Heere een man of een vrouw van onze zijde wegneemt. Wie zal het verdriet, de diepte van het verdriet schetsen wanneer een kind van ons wordt weggenomen? Hoe groot kan het verdriet in het jonge leven zijn als de ander onze verkering uitmaakt? Wat heeft een klein meisje dat haar moeder kwijt is? Een intens verdriet. Dat zijn menselijke vormen van verdriet die we allemaal herkennen. Maar daarover gaat het niet in onze tekst. Het gaat hier over de droefheid naar God. Dat is een bijzondere droefheid. Een droefheid met een geheel eigen karakter. Die droefheid naar God vergezelt altijd de wedergeboorte. Zoals een kind huilend op de wereld komt, zo is deze droefheid onlosmakelijk verbonden aan de geestelijke geboorte van bovenaf. Als de Heere een zondaar levend maakt, om hem tot Christus te leiden, is dat altijd verbonden met deze geestelijke droefheid naar God. Het woordje naar, dat voelen we allemaal wel in onze tekst, drukt niet alleen een richting uit. Natuurlijk spreekt het woord naar over een richting, dan gaat het over de begeerte van het hart van een man of een vrouw of een jongen die op de knieën ligt in de binnenkamer. Ze zijn om God verlegen en smeken met tranen of de Heere naar hen wil omzien en zich aan hem bekend wil maken. Die betekenis ligt er ook in. Er is een richting van het hart naar God, maar de zaak gaat nog dieper. Wij kennen ook allemaal de uitdrukking wel, het evangelie na Johannes. Het evangelie overeenkomstig Johannes. Zo is het hier ook. Deze droefheid is overeenkomstig God, is volgens God. Die droefheid behoort er wezenlijk bij als God zich in de Heere Jezus aan zondaren openbaart. Gemeente, wat luisteren deze dingen toch nauw? Wie zichzelf als een kind van God beschouwt en deze bijzondere droefheid niet kent, bedriegt zichzelf. Wie tot het heilig avondmaal nadert zonder iets geleerd te hebben van deze droefheid naar God, bouwt op een verkeerde grond. De droefheid naar God is altijd verbonden met het werk der genade. Laten we dat toch nooit uit het oog verliezen. Vandaag is in Nederland opnieuw een wind opgestoken van praktisch arminianisme. Dat wordt wel heel sterk vertegenwoordigd in de evangelische beweging. Maar het is tegelijkertijd een wind die dwars door de kerken heen waait, die een orthodox gereformeerde belijdenis voorstaan. Men kan zo goed geloven. Men jubelt zo over de verlossing. Men groeit zo sterk in het geloof. De kenmerken van de genade behoeven niet meer gepreekt te worden, want men gelooft immers. Men noemt zich gereformeerd, maar men dwaalt bij gebrek aan bevindelijke kennis. Men dwaalt als regel helemaal niet opzettelijk, maar men dwaalt in het kernpunt van de Bijbelse leer. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Uit genade zijt gij zalig geworden. Efeze 2 vers 8. Dat sluit alle werk uit. In dat walende gevoelen worden genade en werk met elkaar vermengd. Dan hebben we nooit de werkelijkheid van de zonde echt onder ogen gezien. We verstaan dan niet wat de geestelijke doodstaat van de mens inhoudt en we zijn om God nooit verlegen geworden. Diep in ons hart schrijven we aan de mens zelf de mogelijkheid toe om uit eigen beweging tot geloof te komen. Hoed u toch biddend voor dat lege geloof zonder droefheid naar God. Dat lege geloof veronderstel je bij jezelf. Het is een geloof zonder werkzaamheden. Een geloof zonder honger en dorst naar Christus en zijn gerechtigheid. Dan bespreken we de genade van de zaligheid, maar de Bijbelse bevinding ontbreekt in ons leven. We benaderen het geloofsleven of zuiver verstandelijk, of vanuit een algemeen religieus gevoel. Maar de droefheid naar God heeft nog nooit ons hart doortrokken. Natuurlijk, we geven toe dat die tekst in de Bijbel staat, maar zo diep gaat het toch niet bij iedereen? En zo diep hoeft het toch niet bij iedereen? Geliefden, bouwt niet op zand. De droefheid naar God kan bij niemand worden gemist. De kanttekening zegt het heel treffend. Het is een droefheid die van God komt, die Gode aangenaam is en een zondaar tot God brengt. Jongens en meisjes, kennen jullie iemand uit de Bijbel bij wie je deze droefheid naar God ziet? Het is de verloren zoon die in een ver gelegen land tot zichzelf kwam. Wat zei hij toen? Toen de droefheid naar God door zijn leven heen ging. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat heeft de vader gedaan in deze gelijkenis van de verloren zoon? Hij heeft die jongen omhelst. Nog schenkt God zichzelf weg aan ieder die zo tot hem komt, want hij kroont zijn eigen werk. De droefheid naar God. Het gaat dus om een bijzondere droefheid, om een wezenlijk kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Het ontstaan van deze droefheid in een man of een vrouw, een jongen of een meisje, is niet anders dan een wonder van genade. De staat van onze ellende is zo verschrikkelijk. We missen alle God van nature, maar niemand voelt het. Niemand is daarover echt bedroefd. Maar dat verandert totaal als de Heere naar Romeinen 5 vers 5 zijn liefde in ons hart uitstort. Als Hij zich in ons hart gelden laat, worden we tot onze ontroering gewaar dat we God missen. Dan voelen we ons zo leeg van God. Dan worden we van binnen tegelijkertijd zo vertederd. Dan neemt de Heere alle hardheid weg die ons voor die tijd bezette. We missen de Heere en we kunnen Hem niet missen. Dat doet zo'n pijn. Dat schrijnt zo diep. En dat gevoel houdt maar aan. Ik ben God kwijt. Ik leef buiten de Heere. En als er dan maar een beetje licht op het woord valt, weten we het. Ik mis de Heere en ik zou Hem zo graag weer terug hebben. Hij kan alleen zichzelf aan mij geven. Ik kan alleen door God zelf getroost worden. Alleen met God zelf kan ik tevreden zijn. Dat gemis veroorzaakt het verdriet van de liefde. Voor dat verdriet van de liefde heeft de Bijbel maar één woord. De droefheid naar God. En de Heere is het enige adres van deze bijzondere droefheid. Er is ook een andere droefheid, zegt het vervolg van de tekst. De droefheid der wereld, die is wezenlijk anders. Want dat is een droefheid waarbij mensen alle moed verliezen. Dat is een droefheid die ook de vorm kan aannemen van spijt over het verleden. Het kan zelfs uitmonden in wroeging en wanhoop. Hoe heb ik toch ooit zo dwaas kunnen doen? Hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Die droefheid der wereld kende spijtgevoelens. Gevoelens van wroeging. Maar ze blijft altijd horizontaal van aard. De droefheid die de Heilige Geest werkt, is verticaal van aard. Het is met die bijzondere droefheid naar God zoals het was bij de dichter van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. U ziet dat hert voor u staan. Alle plassen en alle bronnen in het steppen en in het woestijngebied zijn opgedroogd. De zomer zindert fel en het dier staat op een heuvelrand. En het schreeuwt in zijn grote nood naar water voor Gods aangezicht. Het kan zichzelf niet helpen. Laten wij er samen ook van zingen uit Psalm 42, het eerste vers. Hijgend het de jacht ontkomen. Zo is het nu met iedereen die door de goedheid van God wordt doortrokken. Zulke mensen kunnen zichzelf niet helpen. Ze kunnen zichzelf er niet in praten. Ze kunnen zichzelf er niet inzetten. Integendeel, ze worden overal buiten gezet. Zij moeten in alles geholpen worden. En ze zijn zo afhankelijk van vrije genade alleen. En dat klinkt zo duidelijk door in hun taalgebruik. De droefheid naar God, die uitdrukking maakt zo duidelijk dat het niet gaat om angst voor God. Het gaat niet om angst voor God en voor de helse straf. Dat zijn vleeselijke angsten. Soms zijn die wel gehuld in de mantel van de godsdienst, maar dat zijn angsten met een horizontaal karakter. Ze gaan tenslotte voorbij zonder wat in je ziel na te laten. Maar de droefheid naar God is de vertolking van een hartelijk verdriet dat we tegen zo'n liefdevolle, zo'n beminnenswaardige en dienenswaardige, zo'n goeddoende God gezondigd hebben. Het gemis aan God dat ervaren wordt, is onze eigen schuld. In deze droefheid wordt het beleefd. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven. Dan springen bij ogenblikken de tranen in uw ogen. Dan schrijft u in uw binnenkamer tot God om God. In die droefheid doet u niet anders dan roepen, dan bedelen. In dat verdriet begint u spontaan de Heere hardop aan te roepen. U sluit de deur achter uw binnenkamer en u roept het uit. Soms wordt Psalm 6 letterlijk waar. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. En toch zou u die droefheid die uw hart doortrekt niet willen ruilen met de blijdschap van de wereld. Want in deze droefheid is een zoetheid die de wereld niet kent. Op andere tijden en momenten zijn uw ogen droog, maar uw hart schreit. Je gaat met een schreiend en een schreeuwend hart door tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Laat een ieder zijn eigen hart doorzoeken. Kennen wij deze droefheid na God? Nee, het gaat niet over de gevolgen van de zonde die heel smartelijk kunnen zijn. Maar het gaat over de zonde zelf. Het is wat om tegen God gezondigd te hebben. Weet u dat ook? Heeft u dat ook beseft en beleden? Als we beseffen wat het is om tegen God te zondigen, hebben we onszelf bij de Heere aangeklaagd als een overtreder van al zijn geboden. Dan zien we niet alleen al onze zondige gedachten, woorden en werken, maar we slaan ook een blik naar binnen. En de Heilige Geest laat de lamp van de wet schijnen in alle binnenste hoeken van uw hart en u schrikt. Want als de Heilige Geest die lamp van de wet in elke hoek van je hart laat schijnen, zie het. Daar, op de bodem van mijn hart ligt het zaad van al het mogelijke kwaad. Ik ben overal toe in staat. Ik ben bedorven in mijn bestaan. Is dat onze ervaring al geworden? Dan hebt u het woord van de zaligmaker verstaan. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Zoals we lezen in Matthäus 15, vers 19. En zo komt u er door de werking van de Heilige Geest achter dat uw hele bestaan zonde is. Wat stelt de wet u schuldig als een overtreder van al Gods geboden? Er valt niks meer op te knappen. Er valt niets meer te restaureren. Er valt niets meer te verbeteren. U kunt het nooit meer goed maken. Het ligt aan uw kant totaal verdorven. U roept het uit, Heere, ik ben een en al zonde. Ik sta schuldig aan de overtreding van de hele wet. Ik heb de dood verdiend en u kunt mij naar recht voorbij gaan. U doet mij geen onrecht als u mij laat liggen in de zonde en in de vervloeking. O Heere, help me toch, want anders moet ik voor eeuwig verloren gaan. Ik kan u niet missen. Dat is de vrucht van de zaligmakende ontdekking in ons leven. Wat een overtuiging van persoonlijke zonde. Wat een hartelijke droefheid. Wat een smeekgebed. U stapt uw toestand. Schepmoed. God leidt u op de weg van de bekering. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Een fundamentele omkeer. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Misschien zegt u, zou mijn droefheid wel de ware droefheid zijn? De apostel geeft hier een bijzonder onderwijzend antwoord. Hij zegt, is dat uw vraag? Waar het een is, daar is ook altijd het ander. Aan de droefheid die de Heere in het hart werkt, verbindt hij altijd de fundamentele omkeer, de bekering, de omkeer tot God. De droefheid naar God brengt altijd een algehele vernieuwing van ons innerlijke gezindheid. De bekering krijgt gestalte in ons leven, in ons doen en laten. Er komt een inkeer tot jezelf. Er komt een breken met de zonde. Er komt een afscheid nemen van de wereld. Er komt een wederkeren tot de Heere. Als God komt in je leven met de droefheid naar Hem, is er altijd bekering. U ontvangt andere begeerten die u voor die tijd niet had. U gaat andere gedachten denken. U gaat andere daden doen. Kortom, de bekering betekent dat u uw leven anders in gaat richten. Dat u uw zonde niet alleen voor de Heere gaat belijden, maar er ook mee gaat breken door Gods kracht. Wat wordt in de bekering de dienst van de Heere begeerlijk voor het hart? Dan is er een oprechte begeerte om in alle goede werken voor Gods aangezicht te wandelen. Al bedelend beleidt u. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Laten we het nooit vergeten. Bekering en geloof horen bij elkaar in de Bijbel. Die kun je niet van elkaar losmaken. Het zijn twee kanten van één en dezelfde zaak. Als de Heer Jezus zijn openbare optreden begint op deze aarde, zegt hij, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. We gaan daarvan samen zingen uit Psalm 2, vers 6 en 7. Reeds zere macht en dient zijn majesteit juist bevend op het gezicht van zijn vermogen. stelde een vraag. U wilde weten of uw droefheid de waarheid droefheid is. Waar brengt ze u? Als het Gods werk in ons leven is, brengt die droefheid ons aan de troon der genade. Dan is immers de liefde Gods uitgestort in ons hart. Dan is er sprake van een hartelijk leedwezen over de zonde. En dan is er door veel strijd iets wezenlijks anders tot stand gekomen. Hebben we ons in de binnenkamer niet met ons hele hart, met ons hele leven aan God mogen overgeven? Dan weet u van die vernieuwing van uw innerlijke gezindheid. Het is waar dat zulke treurenden over hun zonde soms een lange tijd in hun ongeluk als missende mensen over de wereld kunnen gaan. We zullen het beleid des Heren niet bekritiseren. Het is zijn vrijmacht, zijn wijs beleid om op zijn tijd Christus aan het hart te openbaren uit het woord. Houd aan, grijp moed, want er is nog nooit iemand geweest die in deze droefheid is blijven steken. Want het is een droefheid die op de weg der bekering verandert in blijdschap. Want de bedroefden naar God worden zeker zalig, omdat Christus borgtochtelijk aan het kruis in die droefheid naar God is geweest. Hij is veel dieper in het godsgemis afgedaald dan u er ooit in zult komen. Hij is daarin afgedaald in de uitgieting van de volle toorn van God tegen de zonde, in het toelaten van de helse smarten in zijn ziel en lichaam, heeft hij borgtochtelijk geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die lieve Emmanuel heeft op Golgotha naar God gevraagd, opdat verloren zondaren zouden leren om door zijn genade naar God te vragen. Uw droefheid is een vrucht van zijn droefheid. Alles, alles. Ook het eerste begin van de bekering vloeit uit de Heere Jezus Christus. Ook het berouw, ook de verootmoediging. In de bedding van het hart wordt de droefheid naar Christus uitgegraven voor hem. Watson, een Engelse puritein en een bekende oudvader, heeft van deze droefheid gezegd: een natte zaaitijd geeft een vette oogst. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Een heerlijk gevolg. Zaligheid is het herstel in de volle gunst en gemeenschap met God. Hier in beginsel en straks volkomen. De zaligheid van een zondaar ligt hierin dat hij gereinigd is van de walgelijke onreinheid. De zaligheid van de zondaar ligt hierin dat zijn grote schuld hem niet meer toegerekend wordt. Die zaligheid ligt ten volle verklaard in de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hij doet nog wat zijn naam zegt: hij redt nameloos verloren mensenkinderen door de werking van de Heilige Geest. Het is de Geest die het vuile hart van de zondaar met het bloed van Christus besprengt, zodat het wit wordt als sneeuw. Als de zaligmaker zich aan u bekend maakt, klinkt de nodiging van het evangelie in je oren, zoals je die nog nooit eerder hebt gehoord. Dan wordt je hart door de nodiging van het evangelie ten diepste geroerd. U ziet dat in de Heer Jezus Christus alleen de gemeenschap met God kan worden hersteld. Wat geeft dat al een zeldzame bemoediging? Wat is het groot als de weg der ontkoming voor ons hart mag worden geopend? Want dan valt er licht op de gewilligheid van de borg om zondaren te ontvangen. En als daar licht op valt, geeft de Heere dat wij tot hem gaan vluchten. Dat brengt zo'n treurende zondaar tot het aanraken door het geloof van de zoom van het kleed van Christus. In de mate dat de Heer Jezus mag worden omhelst, in die mate ontstaat er ook gemeenschap met Christus. Met Christus en in hem met God zelf. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nu beginnen wij te begrijpen waarom Paulus deze bekering onberouwelijk noemt. Een onberouwelijke bekering. Waarom zegt hij dat? Wel, er is in die bekering zoveel zoetheid. Er is daarin zoveel troost en zo'n diepe vrede. In die nieuwe gezindheid, in die omkeer en die terugkeer tot God, is een voorsmaak van de zaligheid. Daarom is het een onberouwelijke bekering. Het is een boetvaardigheid waar niemand berouw van krijgt. Het is een liefdedienst die nooit iemand zal verdrieten. Jonge mensen, dat is een bekering waarvan je nooit spijt krijgt. Hier mogen deze bedroefden naar God bij ogenblikken al delen in de voorsmaken van de zaligheid. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Straks mogen ze staan voor Gods aangezicht, zonder vlek en rimpel. En dan zullen ze het voor eeuwig het nieuwe lied aanheffen. Want gij zijt geslacht, en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en tal en volk en natie. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Tot zaligheid, gemeente, laten wij bedenken dat Jezus Christus de enige bron tot de zaligheid is. U moet in hem gevonden worden, in deze dierbare Jezus alleen. Anders zult u verloren gaan. Is de droefheid naar God geheel vreemd voor u? Vraag dan toch of hij uw harde hart wil verbreken. Want de deur der genade staat nog wagenwijd open voor de koudste, de hardste, de allerslechtste zondaar in ons midden. Niemand hoeft te wanhopen. Het jaar van het welbehagen des Heren is immers nog niet ten einde. Christus gaat nog voort om zijn woord te vervullen. Voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Kom, vraag om de genade der ontdekking. Dan ziet u de werkelijkheid van een verzondigd leven. Dan bezet de droefheid naar God uw hart. En dan begint u vanzelf te smeken, Heere, bekeer mij. Maak mij toch bedroefd naar u, met een bekering die onberouwelijk is. Jonge mensen, jullie leven ook in de welaangename dag der zaligheid. Het jaar van het welbehagen des Heren is voor jongeren en kinderen nog niet voorbij. Misschien zeg je wel, ik zit hier wel in de kerk, maar van binnen ben ik zo dor en zo koud en zo ongeïnteresseerd. Zijn de banden van de zonde zo sterk? Heb je jezelf zo diep in de vuilheid van de ongerechtigheid ingedompeld? De Heere gaat nog door om hier zijn belofte te vervullen. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. In Joël 2, vers 28. Wat groot, wat ruim is dat. Je kunt nog zalig worden. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Je kunt nog met God verzoend worden. Kom, vraag om de vernieuwing van je innerlijke gezindheid. Vraag om bekering. Leg je aan zijn voeten neer. Heel opvallend is dat de tekst in de tegenwoordige tijd staat. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Volk des Heren, die droefheid blijft terugkomen in uw leven en in mijn leven. Het leven der bekering houdt hier niet op. Bekeerd worden betekent niet dat we nooit meer in de zonde vallen. Dat gebeurt nog zo vaak tot ons diepe verdriet. Het gebeurde ook in Korinthe. Er waren daar immers mensen die de Heren kenden. Ware gelovigen die het spoor bijster raakten en zich tegen Paulus keerden. De Heere gebruikte de tranenbrief om hen opnieuw met de droefheid naar God te vervullen. Ze moesten het inleven dat ze maar een klein beginsel hadden van de ware gehoorzaamheid. Zo is het nog in elke stand van het geestelijke leven. De Heere wil zijn volk telkens weer de vallei van de ootmoed binnenleiden. Dan brengt de Heilige Geest iedere keer opnieuw in de schuld. Dan is er geen dag dat je het beter hebt gedaan. De weg van de bekering is een weg die zich kenmerkt door een biddend en een bedelend leven. Het is geen kwestie van bekeerd zijn, maar een kwestie van bekeerd worden. Er zal nooit iemand zijn die zal zeggen, ik ben bekeerd en nu ben ik klaar. Bekering is een proces waar ons leven een leven lang bij is betrokken. Een proces van afsterven van de oude mens en de zonde en van een opstaan van de nieuwe mens. Bekering is een proces dat steeds dieper in je leven doorgaat. Het grijpt de mens steeds opnieuw aan. Wie het verstaat, die verstaat het. Hier worden bekeerde mensen steeds onbekeerder. Hier leren bekeerde mensen telkens opnieuw dat ze bekeerd moeten worden. En daarom roept de Heere het zijn kinderen toe, graaf maar dieper, mensenkind, en gij zult meer de gruwelen vinden. De vrucht van dat werk der genade is dat ze een walging aan zichzelf krijgen, dat ze zichzelf steeds meer voor de Heere vervoeien. Zo mogen zij leren om meer en meer de bediening uit Christus te begeren en door hem te leven. Volk des Heren, hij heeft alles voor u verworven en hij wil altijd alles voor u zijn. Hij zal altijd alles voor u blijven en hij zal u zalig maken. Hij zal u leiden door de wateren van de Jordaan, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En daarom gaat dat werk der ontdekking in uw leven door. Al het uwe en al het mijne moet eraan. Wij moeten worden afgebroken tot en met de laatste steen. En deze dierbare Christus moet meerder worden, zodat u met Paulus leert belijden: Christus is alles. Amen. De slotzang is uit Psalm 32, vers 3 en ook vers 6. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.